Goedemiddag, sorry. Heel kort even over mezelf, want ik moet heel snel... Nou, ik hoef niet zo heel snel meer te preken, want er is geen dienst meer hierna. Maar wees niet bang, u zit hier niet tot 2 uur. Mijn naam is Fred Noordstar en ik kom uit Raalte, nog niet zo heel ver hier vandaan. En normaal gesproken zit ik in Nijverdal in een gemeente, in Betjeloom. En ik vond het heel fijn, heel bijzonder om hier vanmorgen een uitnodiging te krijgen om te komen preken. Over de Israëlzondag. En ik heb ooit eerder daar een preek over gehouden. En toen dacht iemand, dat is wel mooi, dat mag ook wel in onze gemeente. Dus zodoende ben ik hier vanmorgen en ga ik iets vertellen over Israël. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eigenlijk eerst even een filmpje laten zien. En dat, op een gegeven moment wordt het afgebroken, want anders duurt het misschien te lang. Maar als alles goed gaat met de techniek, ja? Tot zover maar even. Zijn er mensen trouwens in deze zaal die wel eens in Israël geweest zijn? Even wat vingers. Oh, kijk, ik had het helemaal niet hoeven laten zien eigenlijk. Maar misschien ook zoiets van, ja, herkenning. Mooi, om weer zo te zien. Prachtig. En dan te bedenken dat nog niet eens 70 jaar geleden dit nog niet eens een eigen land was. Hè? 1948 is het een eigen land geworden. En in 70 jaar tijd is er ongelooflijk veel veranderd in het land. Het behoort tot de meest innovatieve industrieën ter wereld. De ruimtevaart is ontzettend ontwikkeld. Het is de meest beginnende bedrijven ter wereld, vind je in Israël. Ook op militair gebied is het gewoon zo ver vooruit eigenlijk. Het is onvoorstelbaar. Het is ook eigenlijk het enige democratie in het Midden-Oosten. Dat is ook wel heel bijzonder om even te vertellen. En dit land is een wonder op zich. Iemand heeft wel eens gezegd, als je een bewijs wil hebben van het bestaan van God, dan moet je alleen maar naar Israël kijken. Al die volkeren in de Bijbel, je kan erover lezen, over de Moabieten, Amorieten, Ammonieten, Hethieten en allemaal Ieten en wat voor allemaal mensen er allemaal nog zijn. Maar Israël bestaat nog steeds. En dat is ongelooflijk als je nagaat hoeveel mensen niet geprobeerd hebben dat volk in de loop der tijd uit te moorden. Niet alleen maar Hitler, maar ook daarvoor en zelfs in de tijd van de Bijbel komen we dat tegen bij Haman. Natuurlijk bij de farao, maar de hele tijd door is er eigenlijk een plan geweest, ook van de boze, om dat volk kapot te maken, om het volk te vernietigen. Maar het bestaat nog steeds en je zou kunnen zeggen, het is een van de sterkste volkeren ter wereld. Ongelooflijk. Nou ben ik hier niet vanmorgen om promotie te maken voor Israël. Als u op zich mee zou willen gaan met een Israëlreis, kunt u dat misschien hier in de gemeente ook een keer organiseren. Maar de bedoeling is om vandaag eens even te kijken waarom Israël nou zo belangrijk is. De eerste vraag is daarom ook, waarom Israël? Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom is eigenlijk dat volk überhaupt uitgekozen door God? Waarom heeft God niet een ander volk uitgekozen? Waarom niet bijvoorbeeld Egypte? Nou, dat is heel eenvoudig. Er is een tekst in de Bijbel die dat aangeeft. Hey, je begint nu bij het eind van de preek. Hoe kan dat nou? Hij denkt zeker van, nou, het duurt veel te lang, dus laten we maar gewoon naar het einde toe gaan. Even kijken hoor. Hij gaat nu steeds herhalen, samenvattend. Oké, dit is hem ook niet. Hij gaat nu helemaal door elkaar heen. Misschien dat die dag van de eerste keer een leuke preek, maar ik wil hem op een andere manier horen. Kan ook. Zit hij door elkaar heen? Nee, hè? Nou, dan moet ik het gewoon even zo doen. Ik heb op zich wel op mijn papier ook staan. Maar in ieder geval, kijk maar even of het lukt zo'n beetje. Deuteronomium 7 wil ik even een klein stukje voorlezen. Daar staat het volgende. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij de vaderen gezworen had, hij is de God, de getrouwe God. Met andere woorden, God heeft het volk niet uitgekozen omdat het zo groot was, zo belangrijk, zo fantastisch. Niet omdat het ook een grote prestaties leverde. Maar God heeft het volk Israël uitgekozen omdat het zo klein was. En dan kon hij eigenlijk door het kleine volk heen, kon hij bijzondere dingen gaan doen. En hij had liefde opgevat voor dat volk. Gewoon puur omdat God God is. En hij is trouw gebleven aan dit volk. Nou is het zo, hij staat erop. Hey, wat goed. De volgende tekst is uit 1 Korinthe, want dan kijk je naar hoe het volk Israël is uitgekozen. Maar wij zijn ook uitgekozen door God op dezelfde gronden. Let namelijk op uw roeping, broeders en zusters. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke en verachten, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Nou, dat zegt nogal wat over ons, hè? Want dit is de kerk, dit is de gemeente. We zijn misschien niet zo aanzienlijk, we zijn misschien niet zo rijk, niet zo machtig. Maar God heeft het kleine, het onaanzienlijke uitgekozen, omdat hij juist daardoorheen zijn grote kracht en macht kan laten zien. Omdat we niet kunnen zeggen, kijk eens, God heeft mij uitgekozen om wie ik ben, om wat ik gedaan heb. Dus eigenlijk is de gemeente op dezelfde gronden uitverkoren als het volk Israël. Nou moet ik wel even iets bijzeggen, dat uitverkoren betekent niet alleen maar zo, je gaat naar de hemel en God heeft sommigen uitverkoren en anderen niet. Uitverkiezing heeft in de Bijbel altijd te maken met dienstbaarheid. Als God jou heeft uitverkoren, betekent dat hij jou niet zomaar heeft uitverkoren om naar de hemel te gaan. Maar hij heeft jou uitverkoren om zoveel mogelijk mensen te bereiken met die boodschap. Uitverkiezing in de Bijbel is uitverkiezing tot dienstbaarheid. En om even, sommige mensen hebben het gevoel, waarom gaat God aan sommigen uitverkiezen en anderen niet? Nou, dat heeft dan daarmee te maken. Hij kiest je uit om zijn plannen te verwezenlijken. Geweldig, geweldige roeping. Maar, nou weten we allemaal dat het volk Israël door God is uitgekozen, maar ook een andere kant is opgegaan. Helaas was het zo dat in de tijd van Jezus, zij natuurlijk Jezus aan het kruis hebben laten gaan. En daarna, toen Paulus het evangelie ging brengen aan alle discipelen, ze zich eigenlijk afkeerden van het evangelie. En dat heeft Paulus ook enorm veel verdriet gebracht. Hij gaat nou weer even de andere kant op. Nou, we gaan gewoon weer even rustig, pakken we gewoon weer de tekst erbij. Romeinen 9 zegt dit. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. En dan komt het. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is. En een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus. Ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. En in de basisbijbel staat het zo. Ik zou zelf mijn leven met Christus wel willen opgeven als dat de mensen van mijn eigen volk zou redden. Zou je dat kunnen zeggen over uw eigen familie? Zou je dat durven zeggen? Laat mij maar naar de hel gaan als mijn familie maar gered wordt. Dat zegt Paulus hier. Laat mij maar afgesneden zijn van het leven met Christus als mijn volk daar maar door gered zou worden. Wat een betrokkenheid, wat een liefde voor zijn volk. En dat terwijl hij ook zoveel te lijden heeft gehad voor zijn eigen volk. De Joden wilden geen christen worden. Tenminste, veel wilden geen christen worden. Want ze zagen daar een Messias aan een kruis en dat paste niet in hun beeld. Een Messias, dat is iemand die de Romeinen verjaagt, die een groot en machtig heer is. Niet een gekruisigde aan een paal. Zoals in Deuteronomium ook staat, vervloekt is een ieder die aan een paal hangt. Hoe kan je nou een vervloekte Messias hebben? Dus de Joden wilden er niks mee te maken hebben. En op hun beurt ging de kerk toen de kerk machtiger werd, ging de kerk de Joden vervolgen. En dan krijg je zelfs een leer. Pakt die hem nou wel beter? Nee. Dat is de vervangingsleer. Dat betekende dat de kerk nu ging zien zichzelf als het volk van God. En alle beloften die in de Bijbel gedaan werden naar het volk van Israël, dat betrok de kerk toen op zichzelf. En dat is dan de vervangingsleer. Kijk, we komen er wel. Moet ik hem omdraaien? Oké, heel slim. Ja, inderdaad. Goed. Maar hij gaat nu goed, hè? Ik mag hier nooit meer komen, denk ik. Goed, we gaan rustig verder. Dan gaat hij nu wel goed. Ja, dan pakt hij wel. Ja. De kerk ging op zijn beurt, op haar beurt, de Joden vervolgen. En je krijgt dan een aantal uitspraken van kerkleiders die ongelooflijk zijn. De eerste uitspraak is van een belangrijke kerkleider. Ik zal zo zeggen wie dat is. Maar hij zei dit. De Joden verdienen eigenlijk de dood. Maar het is hun lot om rond te zwerven over de aarde. Om een getuigenis te zijn van de overwinning van de kerk op de synagogen. Dat is wat, hè? Dit is gesproken door een man, Augustinus. Die op een gegeven moment ook gezegd heeft, mijn hart is onrustig tot het zijn rust vindt in God. Prachtige uitspraak heeft deze kerkvader gedaan. Maar ook deze uitspraak is van Augustinus. En het heeft uiteindelijk geresulteerd in de overwinning van Hitler op de synagoge. Ten dele. Volgende uitspraak in een middeleeuwse geloofsbelijdenis. Dus als je christen werd, dan ging je dit ook uitspreken. Ik beloof dat ik nooit zal terugkeren naar het braaksel van het Joodse bijgeloof. Ik zal elke gemeenschap met andere Joden schuwen en zal slechts christenen tot mijn vrienden rekenen. We zullen ons niet verbinden met de vervloekte Joden die ongedoopt blijven. Nou, dan zou je denken, dit is vast een uitspraak gedaan in het nazi-Duitsland. Nee, dit is een middeleeuwse geloofsbelijdenis en heeft wel geresulteerd in de scheiding ook van Joden in hun eigen ghetto's. De volgende uitspraak is gedaan door een monnik, Petrus de Eerbiedwaardige. Nou, dat was heel erg bekend vanwege zijn menslievendheid. Dus dan zou je denken, nou, deze man die zal vast wel een hele mooie uitspraak over de Joden doen. Waarlijk, ik twijfel of een Jood echt mens kan zijn. Ik stel u voor, jij Jood, jij bruut beest in het zicht van alle mensen. En uiteindelijk heeft deze uitspraak natuurlijk ook doorgewerkt in de geschiedenis en geresulteerd in de concentratiekampen. Kan een Jood wel echt mens zijn? Nou, dit zijn uitspraken gedaan door de kerk. Door gelovige mensen. Dan denken we, nou ja, dat waren dan mensen uit de middeleeuwen. Maar later krijg je de reformatie. Daar zullen vast wel hele andere dingen gezegd zijn. Nou, we gaan eens kijken. Volgende uitspraak. Ik schrijf niet om de Joden te bekeren. want dat is net zo onmogelijk als de duivel te bekeren. Kort en bondig, zij zijn duivelse kinderen, gedoemd voor de hel. Men kan nog hoop hebben voor dit stelletje, maar ik heb geen hoop. Als ik een Jood zou moeten dopen, dan zou ik hem meenemen naar de brug over de Elbe, een steen rond zijn nek hangen en hem over de rand duwen met de woorden: ik doop u in de naam van Abraham. Een zeer opmerkelijke uitspraak en gemaakt door Maarten Luther. Dan moet ik er wel bij zeggen dat hij aanvankelijk dacht dat de Joden wel naar hem zouden luisteren. We hadden de Rooms-Katholieke Kerk met al de aflaat, alle verering van de heiligen. En Maarten Luther wilde daar een verandering in brengen. En ik dacht, als dat nou zo doorgaat, dan zullen de Joden wel christen worden. Maar dat deden ze nog niet. En toen kreeg je deze uitspraak. Nou ja, dat moet ze het ook maar zelf helemaal weten. Nou ja, dan hebben we Maarten Luther. Maar wij stammen eigenlijk af in ons denken. In ons Calvinistische Nederland hebben wij natuurlijk Johannes Calvijn. Nou, die man zal het vast wel beter hebben gezien. Hun bedorven en onbuigzame opstandigheid verdient dat zij zonder ophouden worden onderdrukt, zonder maat of einde, en dat zij sterven in hun ellende zonder dat iemand medelijden heeft. En deze is dus gedaan door Johannes Calvijn. Ja, toen ik dat voor het eerst las, schrok ik daar wel van. Ik denk, ja, dat zijn toch mensen waar ik me wel mee verbonden voel. Hè? Medegelovigen, medechristenen. We moeten wel in de gaten hebben dat deze mensen kinderen van hun tijd waren. Hè, zij leefden in een tijd waar men het zo tegen Joden aankeken. En als zij in deze tijd geleefd zouden hebben, zouden ze er waarschijnlijk heel anders tegenaan gekeken hebben. Wij hebben zelf ook een aantal dingen waar wij nu zo over denken, waarvan je over 100 jaar kan zeggen dat mensen zeggen: hoe konden die christenen dat nou denken? Ja, als we omgaan met andere mensen, ja, dan hebben we ook vaak ons oordeel klaar. En dat kan over 100 jaar ook wel heel anders zijn. Dus we moeten wel uitkijken hoe we dat uitleggen. Maar wel bijzonder. En het nare ervan is dat het niet alleen maar bij uitspraak is geweest. Maar de Joden hebben ook in de middeleeuwen met name heel veel te lijden gehad van de kerk. In de middeleeuwen had je de kruistochten. En wat deden de mensen dan? Ze hadden geld nodig om wapens te kopen, om de moslims af te slachten. Maar dan gingen ze eerst naar een Joodse leenheer, want de Joden konden geen beroep uitoefenen, doordat de christenen zeiden: je mag niet lid worden van een gilde. Dus gingen ze geld lenen, gingen ze geld uitlenen. Nou, dan kreeg je zo'n ridder, die ging geld lenen bij zo'n Jood. Vervolgens ging hij wapens kopen, dan ging hij terug naar de Jood om hem een kopje kleiner te maken, want dan hoefde hij zijn geld niet meer terug te betalen. En was hij meteen van de Jood af. Of de pest in de middeleeuwen. Vreselijke ziekte waardoor vele mensen stierven. Het water was vaak bedorven. Het eten was bedorven. Mensen kregen de pest. Ik geloof miljoenen mensen omgekomen in de middeleeuwen door de pest. En wie kregen daarvan de schuld? Die Joden. Want zij stierven niet. Omdat zij namelijk hun eten volgens de koshere wetten klaarmaakten. Volgens de Torah. Bleven zij gezond. Zij werden niet ziek. En toen dachten de christenen: dan hebben zij het op hun geweten. Dus we moeten hen uitroeien. En zo zijn er ook heel veel Joden in synagogen gestopt en zijn de synagogen in de fik gestoken en zijn er heel veel omgekomen. En uiteindelijk heeft het dus geresulteerd in het vreselijke verhaal van de Tweede Wereldoorlog, waarbij Hitler eens en vooral de Joden wilde ombrengen. We kennen allemaal de Jodenster, maar die heeft ook een voorgeschiedenis. Want ook in de middeleeuwen moesten de Joden bepaalde kledingstukken dragen waardoor men kon zien: hey, daar loopt een Jood. Er waren speciale mutsjes die ze moesten dragen. Voor Zuid-Europa hadden ze een gele tulband. De kleur geel begon op te komen. Of een gele cirkel om het kledingstuk. En later is dat dus heeft het geresulteerd in de Jodenster. Ja? Maar het is eigenlijk geen vinding van Hitler geweest. Het komt uit de kerk. Nou kun je daar heel moeilijk over doen en zeggen van: ja, nou ja, dat is dan vreselijk allemaal wat er gebeurd is. Maar wat hebben wij er dan mee te maken? Nou, ik geloof, en ik denk dat ik daar ook op bijbelse gronden dat mag zeggen, dat als we bepalen, als onze voorouders iets gedaan hebben, dat we daar ook verantwoordelijkheid voor mogen nemen. En dat we daar ook schuldbelijdenis voor mogen doen. En daar heb ik een tekst voor uit de Bijbel. Die komt uit Nehemia. Nehemia was een schenker bij de Babylonische koning. En hij hoorde op een gegeven moment dat zijn volk nog steeds het moeilijk had. En dat de tempel niet werd afgebouwd. En toen wilde hij eigenlijk ook naar Jeruzalem gaan om daar mee te helpen. Maar hij wilde eerst schuld belijden voor de zonde, niet van hemzelf, maar van het volk. Maar hij zei wel: Heer, wij hebben gezondigd. Dus deze tekst, heel bijzonder. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, Nehemia. dat ik heden en nacht, dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonde van de Israëlieten. Ja, mooi. Maar dan komt er iets achter. Die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Je zou eigenlijk dit kunnen zeggen, zoals wij hier zitten vanmorgen. Heer, wij bidden voor de Joden. Wij bidden voor Israël. Uw dienaren. En ik beleid de zonde van de kerk. Die wij tegen u begaan hebben. En ik geloof dat dat iets is wat goed kan zijn. Om soms te beseffen wat wij gedaan hebben als kerk, als christenen. Naar de Joden toe, naar het Gods volk, zijn oogappel. En dat we ons daar ook van bekeren en ook zeggen van Heer, vergeef het ons alstublieft. Vergeef het onze voorouders, want zij wisten niet wat ze deden. Hè? Wat Jezus ook zei aan het kruis, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar dat wij ook vergeving mogen vragen. Dat is eigenlijk de eerste stap die je mag nemen. En dan hebben we nog niet eens over allerlei andere dingen gehad. Maar we gaan toch nog even over alle andere dingen praten. Niet over heel veel dingen, want we kunnen niet alles behandelen, maar een paar dingen wil ik nog even noemen. Allereerst, Romeinen 11, gaan we even terug naar Paulus. Wat hij daar zegt over Israël is heel bijzonder. Want ik hoop dat ik zo mijn eigen volk jaloers zal kunnen maken, zodat er een paar van hen gered zullen worden. Doordat het volk Israël het goede nieuws niet wilde geloven, is de vriendschap tussen andere volken en God hersteld. Als het volk Israël het goede nieuws wel zou gaan geloven, kun je dat vergelijken met een dode die weer levend wordt. Hey. Een dode die weer levend wordt, dat komt me bekend voor. Ezechiël, het dal van de dorre doodsbeenderen, waarin God profeteert dat het volk weer zal herrijzen. Het volk zal tot geloof komen en zal weer levend worden. Bijzonder is dat Paulus hier als het ware zegt dat door de ongehoorzaamheid van de Joden wij christen zijn geworden. Door hun vijandschap hebben wij vriendschap gesloten met God. Maar het gaat nog verder natuurlijk, want een prachtig gedicht. Jezus is nog steeds een Jood. Hij is niet opeens genationaliseerd tot een Nederlander of iets dergelijks. Hij is nog steeds een Jood. Jezus was geboren binnen het Joodse volk. Dus het hele volk was als het ware klaargemaakt om als een soort bedje klaar te maken voor Jezus, zodat hij daarin geboren kon worden. Zodat hij in die hele leefwereld kon opgroeien. Uiteindelijk is hij ook door de Joden aan het kruis gegaan. En dan kunnen we zeggen, zie je wel, toch weer de Joden. Hè? Maar een Nederlandse dichter, Jacob Revius, heeft een heel mooi gedicht gemaakt. En het gaat zo, ik zal het niet helemaal vertellen, maar het begint als het ware zo. Het zijn niet de Joden die u kruisten, Heer Jezus. En die u verraderlijk voor het gericht togen. Maar ik ben het die het heb gedaan. Wij zijn allemaal schuldig aan de dood van Jezus. Alleen de Joden waren toen wel een instrument waardoor het gebeurde. En doordat de Joden het evangelie eerst niet wilden horen, is het evangelie toen over de hele wereld verspreid geraakt. Want de christenen werden vervolgd en doordat ze vervolgd werden, moesten ze er wel op uit en gingen ze overal in andere delen van de wereld het evangelie vertellen. Paulus ging eerst naar de synagoge, dan werd hij daar uitgedreven en toen ging hij vervolgens het evangelie vertellen. Dus door de vijandschap van de Joden werden andere mensen bekeerd. En de bedoeling van God is nu dat doordat wij zo gaan leven, we als het ware onze Joodse broeders en zusters jaloers mogen gaan maken. Dat ze mogen gaan denken, hé, wat heeft hij of zij dat ik niet heb? Maar het gaat niet alleen over de Joden, het gaat ook om je collega. Je schoolvriendin of schoolvriend. Hoe leef jij? Hoe sta jij in het leven? Je mag andere mensen jaloers maken door te laten zien wat jij gekregen hebt. Als jij door een diep dal gaat, hoe ga je daarmee om? Kunnen andere mensen daar wat van leren? Problemen kunnen worden opgelost. Of je kan ervaren, God draagt mij hier doorheen. En dat is een getuigenis voor de mensen om je heen. Ja, Israël, nog steeds belangrijk. En waarom wil ik een paar dingen even van noemen. Allereerst, de Joodse manier van denken is heel anders dan wat wij gewend zijn. En daar mogen we van leren. Leren van de Joodse denkwijze. Wij zijn Nederlanders, maar we zijn opgegroeid met een bepaalde visie op het leven. Wij hebben eigenlijk in ons denken een soort Grieks denken overgeërfd gekregen. Dan denk je misschien, hoezo Grieks denken? We gaan wel eens naar een Grieks restaurant, maar wat heeft dat daarmee te maken? Grieks denken betekent dat je alles in stukjes knipt. Dat je het leven verdeelt in bijvoorbeeld geestelijk. Oeh, dat is geestelijk zeg. Of gewoon puur menselijk. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik heb zelf jaren geleden een DTS gedaan. Ik weet niet of het bekend is hier. Een DTS, Disciples op Trainingsschool bij Jeugd met Opdracht. Geweldig hè? En dan ging je naar die school toe en dan ging je de wereld rond. En dan, ja, er waren ook mensen die gingen dan fulltime voor de Heer. Hè? Fulltime voor de Heer. Kent u dat? Fulltime voor de Heer? Doet u dat ook? Fulltime voor de Heer? Knikt wel, ja? Wat doet u voor uw werk? Klusjes maar voor God. Dat vind ik heel bijzonder. Nou, u mag door naar de volgende ronde, want dit was wel een goed antwoord. Maar wij hebben de neiging om dingen uit elkaar te halen. Wij zeggen van als iemand de zending ingaat naar Afrika, wauw, dat is pas geestelijk werk. Maar voor een Jood is er geen scheiding. Je kan inderdaad klusjesman voor de Heer zijn. Heeft u wel eens christelijk brood gebakken? Dat bestaat, christelijk brood. Zeker. Zit een snufje liefde in. Voor God is er geen verschil tussen geestelijk en niet geestelijk. Je hele leven hoort bij hem. Aanbidding. We hebben een prachtig aanbiddingsteam. Mag u echt blij mee zijn hoor. Fantastisch. Ze hebben er ook heel veel werk in gestopt om die prachtige liederen met elkaar zo te oefenen. Maar stop de aanbidding hier. Het was zo'n fijne aanbidding. Maar weet je, voor een Jood is aanbidding het hele leven. Als jij straks je kopje koffie gaat drinken, dat is een vorm van aanbidding. Als jij met je kinderen op een goede manier omgaat, dat is een vorm van aanbidding. Je hele leven is een onderdeel van aanbidding naar God. Paulus zei dat ook zo mooi, hè? Wat wij doen, wat wij laten, hè? Alles doen wij in de naam van de Heer. Hij is degene waar we het voor mogen doen. Joods denken, een prachtig voorbeeld wil ik nog even noemen. Ik weet niet of u wel eens Hebreeuws leest. Niemand Hebreeuws? Ja, wel eens Hebreeuws leest? Nou, dat is heel bijzonder, want het Hebreeuws heeft zoveel ongelooflijk veel schatten in het woord. Ik zal één voorbeeld noemen. Het woord voor boom in het Hebreeuws. Nou, u studeert Hebreeuws? Of? Maar ik ga u niet overhoren hoor. Ik ben wel een beetje leraar, maar dat doe ik maar niet. Maar het Hebreeuwse woord voor boom is etz. Ja? Maar het is ook het woord voor stok en paal. En als je nou eens even goed nadenkt, dat heeft een Jood heeft mij dat uitgelegd. Een Messias-beleidende Jood. De boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad. Ja? De eerste zonde vond plaats bij de boom van de kennis van goed en kwaad. Bij de ets. Maar er stond ook een andere ets, de ets Chaim, de boom des levens. De Joden hebben een Torahrol, en hier staat zo'n klein kastje, moet je zomaar eens even kijken. Van die mooie rollen waar ze die om stokken gewikkeld. En die stokken heten in het Jodendom ets Chaim. Boom des levens. Stok van het leven. Mooi hè? Maar nog meer. Ets betekent ook paal. En daar is Jezus aan gestorven. De eerste zonde vond plaats bij de boom van de kennis van goed en kwaad. En Jezus stierf aan een boom. Aan een ets. Aan een paal. Hij nam de vloek op zich. En zijn doornenkroon. Waarom had hij een doornenkroon op zijn hoofd? Wat gebeurde er met de aarde toen God de aarde vervloekte? Hij bracht doornen en distels voort. En die doornen en distels heeft Jezus genomen en op zijn hoofd laten zetten. En in zijn huid laten drukken. En daardoor heeft hij de vloek volledig op zich genomen. Met een doornenkroon aan de ets. En uiteindelijk is hij zelf weer de boom des levens geworden. Nou, zoiets kan je alleen maar als Joods bedenken. En vanuit de Hebreeuwse taal kun je daar iets over zeggen. Nou, dan heb ik ook nog een deel van de Joodse feesten, maar dat gaat nu te ver om dat uit te leggen. Maar als je naar de Joodse feesten gaat kijken en je gaat die op een andere manier bekijken, dan is elk Joods feest is een heenwijzing naar Jezus. Elk Joods feest. Er is een mooi boek geschreven, dat heet Wake Up. Prachtig boek, er zitten ook dingen bij dat je denkt van ja, hoe moet je dat nou lezen? Maar ik zou het je aanraden als je het een keer te pakken kan krijgen. Wake Up. Wordt helemaal beschreven hoe het Loofhuttenfeest naar Jezus wijst. Hoe Chanukka, hoe al die feesten. We hebben afgelopen keer, gisteren hebben we Yom Kippur gehad. Grote Verzoendag. Wijst allemaal naar Jezus. Er zijn ook christenen die zeggen, ja we moeten weer terug naar de Joodse feesten. We moeten geen kerst meer gaan vieren. We moeten Loofhutten gaan vieren. Nou, prima. Maar probeer wel te kijken dat je niet dat aan elkaar oplegt. Ja, er zijn ook kerken, gemeentes, waar het echt per se zo moet. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is. In Handelingen 15 is er ook zo'n discussie. Er zijn christenen met elkaar aan het discussiëren. Wat moeten de heidenen nou doen? Moeten ze nou precies hetzelfde doen als wij? Zijn die mannen die besneden zijn bijvoorbeeld? In Amerika gebeurt het nog steeds. Hè? Ook als je geen christen bent of geen joods. Het schijnt een hele gezonde manier te zijn. Besnijdenis. Maar toen hebben ze besloten. Nee, christenen hoeven zich niet te laten besnijden. En christenen hoeven ook niet al die feesten te vieren. Mag wel, maar het is niet noodzakelijk. En in Colossenzen 2 staat zelfs dat al die dingen zijn een schaduw van de toekomstige. Maar de werkelijkheid is Jezus. Dus bij all means zou ik zeggen, ga lekker feest vieren. Doe Simchat Torah, doe loofhutten, maar leg het niet op elkaar. Maar het is wel iets heel bijzonders en verdiep je er wel in, want het wijst allemaal naar Jezus. We mogen ook op de hoogte blijven van Israël. Prachtig krantje, neem het straks mee. Oh, het licht gaat uit, ik denk dat ik moet stoppen. Maar het krantje van Israël, daar staan hele mooie dingen in, waar ook gewezen wordt op wat er in Israël gebeurt. En wist u dat Israël eigenlijk een soort tijdklok is van de geschiedenis? Alles wat je in de Bijbel leest, komt uit. Het licht gaat ook uit, maar alles wat in de Bijbel. Er zijn iets van meer dan 700 profetieën in de Bijbel, wist u dat? Meer dan 700. En er zijn inmiddels al meer dan 500 profetieën uitgekomen. Heeft iemand dat bekeken? Een Engelse geleerde, David Paulson. Die heeft het allemaal uitgeteld. Hoeveel profetieën er staan. Hoeveel er zijn uitgekomen. Meer dan 500. Dus er moeten nog ongeveer 200 komen. En die gaan over het algemeen allemaal ook over Israël. Dus volg Israël. Ik wil niet zeggen dat je nou op de dag kan zeggen wanneer Jezus terugkomt. Er zijn mensen die dat doen, hè? Was je ook zo bang vorige week zaterdag? Want er was een of andere man die had uitgelegd over een horoscopen toestanden. Met de maag, die zou dan in het sterrenbeeld dit en dat. En getallen uitgerekend en zo. Vreselijk. Ja, ik vind het wel moeilijk hoor. Ik zat zelf in 1975 op de middelbare school. En toen waren die Jehovah's getuigen. Die hadden ook zoiets. Hè? Die zeiden ja, 1975, 3 november komt Jezus terug of er gebeurt er wat. En ik was toen een jaar of 14, 15. Ik zat op de middelbare school. En onze leraar die zei nou, op maandag 6 november heb je een repetitie Engels. En wij allemaal, nou die hoeven we toch niet meer te leren, want dan is het toch alweer, dan gaat de wereld toch voorbij. Hè? Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar ik denk dat je voorzichtig moet zijn met getallen. Maar je kan wel zien aan de vijgenboom of die vruchten krijgt. En dat is wat Jezus ook zegt, hè? Let op de vijgenboom. Want je kan wel zien of er planten of de bloemen aankomen. En dan weet je, het zal zo lang duren. Volgens mij wordt mijn hele preek gesaboteerd hier zo. Goed, nou, we gaan naar het einde toe. En ik wil nog een paar, wat ik heel erg bijzonder vond. Het was echt voor mij een openbaring. Als ik u zou vragen, kent u alle 12 zonen van Jacob? Ja, sommigen kennen dat, ja. Wist jij dat al die zonen van Jacob, dat is het volk Israël, hè? Dat zijn de 12 stammen van Israël. Die wijzen allemaal stuk voor stuk in naam op Jezus. Ik zal even heel snel laten zien. De eerste, zonen van Lea. Nou, de eerste zoon, ik kan een overhoring doen, wie was dat? Nou, dat was in ieder geval Ruben. Dat betekent, kijk eens een zoon. Nou, wat gebeurt er als Jezus wordt gedoopt in de woestijn? Zie, mijn zoon, mijn geliefde. Wijs op Jezus. Simeon, God heeft mijn smekingen gehoord. De lofzang van Zacharias, de lofzang van Maria. Hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Hij heeft omgezien naar zijn volk. Jezus laat zien dat God onze smekingen heeft gehoord. Levi betekent, nu zal hij, het ging over de man van Levi, mij in liefde aanhankelijk zijn. Oh, wat mooi. Jezus is jou in liefde aanhankelijk. Hij houdt van je. Hij heeft zijn eigen leven voor jou overgehad. Hij is Levi. Juda, en nu zal ik God ook prijzen. Door hem mogen we God prijzen. Mogen we een lofzang aanheffen. De zonen van Billa. Dan, God is mijn rechter, maar ook, God heeft als rechter ten gunste van mij beslist. Door Jezus heeft God ten gunste van jou beslist. Prachtig. Hij heeft voor jou gestreden toen hij aan het kruis hing. Maar ook daarvoor al in Gethsemane. Streed Jezus voor jou. Hij heeft jou ook het heil gegeven. Zonen van Zilpa. Gad betekent geluk is gekomen. Jezus betekent God redt. Yahweh redt. Tot mijn zaligheid. Issachar betekent God heeft mijn loon, heeft de prijs betaald. Jezus heeft de prijs betaald. Mijn echtgenoot zal eindelijk bij mij wonen. Wat gebeurt er straks in de Nieuwe Jeruzalem? God zal zijn alles in allen. Hij zal bij de mensen wonen. De zonen van Rachel, Jozef, de Heer geven mij nog een zoon erbij. Elke keer als iemand zich tot de Heer wendt, wat gebeurt er dan? Nog een zoon erbij. Nog een zoon erbij. Nog een zoon erbij. We zijn allemaal zonen van God. Dochters van God. We zijn allemaal broers en zussen van Jezus. Mooi is dat, hè? En Benoni, zoon van mijn smart, maar betekent ook zoon van de rechterhand. Wie is de zoon van de rechterhand? Jezus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Alle stammen van Israël wijzen op Jezus. Als wij dan aan Israël denken, en dan zou ik u willen vragen, wie wil hier gezegend worden? Zijn er mensen die hier gezegend willen worden? Ja? Oké. Ik ga straks de zegen uitspreken, maar ik heb nog één geheimpje waardoor je gezegend gaat worden. Bid om de vrede van Jeruzalem. Het is, iemand heeft het eens even uitgerekend, even bekeken. Op momenten dat Amerika voor Israël was en Israël zegende, bijstond, werd het gezegend. Nederland is van oudsher een vriend van Israël. En wat zijn wij gezegend? En ik geloof dat er een geheim in zit. Dat God zegt, die mijn volk zegent, zal ik zegenen. Dus als jij zegen wil ontvangen van de Heer, bid om de vrede van Jeruzalem. Dat hoeven geen ellenlange gebeden te zijn hoor. Maar het mag ook zoals morgen zijn. Heer, wilt u zijn met oom Sjaak, die heeft het moeilijk. Zwaar leven, wilt u hem zegenen, wilt u hem kracht geven, wilt u hem genezen. En Heer, zegen Israël. Zegen Jeruzalem. Laat de vrede komen, uw vrede, uw shalom. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu, vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heer onze God zal ik het goede voor u zoeken. Zoekt u het goede voor Israël? En dan ga ik hier niet in op de hele discussie rondom de Palestijnen en hoe we daarmee om moeten gaan. Dat mag u allemaal zelf met de Heer uitzoeken. Maar ik denk onze eerste taak is, zeker gezien de geschiedenis, laten wij het goede zoeken voor Israël. Laten we bidden om de vrede van Jeruzalem. Want ze zijn onze broeders en zusters. We zijn geënt op de edele olijf. Niet zij zijn geënt op ons. Wij zijn geënt op hen. En ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt. Dat je een takje hebt en dat je daar een ander takje aan vastzet. Of dat je een soort bloedtransfusie krijgt. Hè? Dan krijg je het bloed van de ander in je. Maar wij zijn geënt op Israël. Ze zijn onze broeders en zusters. En je bidt toch ook voor je familie? Dan bid je toch ook voor Israël? Nou, dan sluit Paulus sluit af met een heel mooi woord. En dat vind ik wel bijzonder. En ik weet niet hoe u daar tegenover staat. Maar gelooft u dat heel Israël behouden zal worden? Heel Israël, dat is veel hè, heel Israël. En hoe zit het dan met Jezus? Moeten ze niet naar Jezus toe? Nou, één ding weet ik zeker. Er is alleen maar redding door Jezus. Er is geen andere naam door wie de redding is dan door Jezus. Dat geldt ook voor de Joden. Maar wie zegt niet dat daar een verandering kan plaatsvinden in hun hart? En wat voor rol spelen wij daar ook in als christenen? Om hen tot jaloersheid te brengen. En dan zal ook heel Israël worden gered. Dat staat ook in de boeken en hij verwijst dan naar het Oude Testament. De bevrijder zal uit Jeruzalem komen. Hij zal alle slechte dingen wegdoen die het volk Israël heeft gedaan. Dit is mijn verbond met hen. Ik zal al hun ongehoorzaamheid wegdoen. Wauw. En dan het volgende wat er staat. Ze zijn vijanden geworden van het goede nieuws, omdat dat goed voor jullie zou zijn. Maar God houdt nog steeds van hen. Wist je dat? God houdt nog steeds van Israël. Ja. Vanwege de belofte die hij aan hun voorvaders gedaan heeft. Want de liefde die God voor iemand heeft en het plan dat hij met iemand heeft, neemt hij nooit meer terug. Dat is mooi. Dat is niet alleen voor Israël. Dat is ook voor ons. Zou ik jou even mogen vragen op het podium te komen? Ik mag het wel vragen, maar je doet het niet. Nou, dat is ook mooi. Ik ga niet iets geks doen hoor. Iemand anders even een vrijwilliger. Misschien Gert-Jan, jij was net ook al een vrijwilliger. Dus misschien, hij weet al wat er gaat gebeuren. Dus, maar ik wil even iets demonstreren. Ik ga niks engs doen hè. Kijk, ik zal even laten zien. Mooi plaatje. Eerst ga ik even iets doen wat we altijd doen als we iemand tegenkomen. Zeg ik, hallo Gert-Jan. Alles goed?
Ja.
Prima. Zeg, tot ziens hè. Nou, en dan is het los hè. Contact is los. Weg. Maar nou iets anders. Dag Gert-Jan, alles goed?
Alles goed.
Oké, okay, nou, laat me los hoor. Kijk eens. Hij is nog steeds aan mij verbonden. Dat is God. Als wij iemand loslaten, dan laten we hem los. Of als een ander mij loslaat, dan laat ik hem los. Maar bij God is het anders, want hij neemt het nooit meer terug. Als hij jou een hand heeft gegeven, dit is een hele speciale handdruk, dat noemen ze een verbondshanddruk. En die handdruk heb jij gekregen op het moment dat jij Jezus aannam als jouw verlosser. Zei God, dan hoor je nu bij mij. Oké. Okay. En elke keer als wij God loslaten, houdt hij ons vast. Dat is mooi, hè? Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Ook als wij hem ontrouw zijn, God blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dankjewel. En zo is het ook met Israël. Hij laat Israël niet los. Laten wij Israël dan ook niet los. Ja, tenslotte, samenvatting dan. God kiest het onaanzienlijke. Het zwakke, het kleine. Opdat hij zichzelf door ons heen kan laten zien. Hij werkt door alles heen. Zelfs door de vijandschap van de Joden werkt hij heen. Zelfs door de moeilijkheden waar jij heen gaat. Of de vijandschap die je ervaart van anderen. God werkt er doorheen om zijn plan te volvoeren. We mogen ons verootmoedigen. Heer, vergeef ons datgene wat we uw volk hebben aangedaan. En bid om de vrede van Jeruzalem. Blijf bidden voor de shalom. Veroordeel elkaar niet. Als de een iets wil doen en de ander niet, veroordeel elkaar niet, maar leer van elkaar. En blijf elkaar lief hebben. Geef elkaar de ruimte. En uiteindelijk, en daar eindigt Paulus mee in Romeinen 11. Want je moet maar eens even kijken. Romeinen 9 tot met 11 is één groot theologisch werk. Waarin Paulus worstelt met de behoudenis van die Joden. Maar hij eindigt met deze uitspraak. Hem zij de heerlijkheid. Waarom? Want God is degene die alles in handen houdt. Zijn wijsheid is volmaakt. Hem zij de heerlijkheid. Kunnen we dat allemaal nazeggen? God zij de heerlijkheid. Want hij houdt ons altijd vast. Amen.